Nou, we gaan lezen uit Romeinen 2. Vers 24 tot en met vers 4 van hoofdstuk 3. En we komen langzaam steeds dichterbij het geweldige, en ik vind het een van de allermooiste gedeelten van de Bijbel. Het geweldige gedeelte over de rechtvaardiging vanaf vers 24. Maar daar kunnen we helaas vanavond en ook de volgende keer nog niet aan toekomen. Dus, maar het wordt er wel langzaam zo naartoe geleid. We beginnen dus in vers 24 van hoofdstuk 2. Daar heeft Paulus het over de Jood. Want om u wordt de naam van God onder de volken gelasterd, zoals geschreven staat. Want besnijdenis is wel nuttig als u de wet doet, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besnijdenis tot onbesnedenheid geworden. Als dan de onbesnedene de rechten van de wet bewaart, ja. Even kijken. Waar was ik?
Vers
26. Als dan de onbesnedene de rechten van de wet bewaart, zal niet zijn onbesnedenheid voor besnijdenis worden gerekend. En zal de van nature onbesnedene die de wet volbrengt, niet u oordelen die met letter en besnijdenis een overtreder van de wet bent. Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is de besnijdenis die iets uiterlijks is in het vlees, maar hij is een Jood die het in het verborgen is. En dat is besnijdenis die van het hart, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet van mensen, maar van God. Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? Veel in elk opzicht, en wel in de eerste plaats, dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. Wat dan? Als sommigen ongelovig zijn geweest, zal hun ongeloof de trouw van God er niet doen? Volstrekt niet. Maar God zij waarachtig en ieder mens leugenachtig, zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint, wanneer u geoordeeld wordt. Tot zover. Nou, goedenavond. Fijn dat je nog even binnenkomt. Vallen, nee, dat maakt niet uit. Het, koffie, thee?
Je pakt het wel.
Ja. Goed mensen, we zijn alweer 7 avonden onderweg in deze schitterende brief. Het is het fundament eigenlijk van de leer van Paulus. Hè? Dat is de Romeinenbrief. En als we deze brief gaan leren begrijpen, gaan leren kennen, dan kun je eigenlijk zeggen dat je al heel sterk gefundeerd bent in het evangelie van God. Het evangelie van Gods genade. De mens is geschapen naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Dat kun je lezen in Genesis 1, vers 26. En daar staat, laten wij mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Dus het is meervoud. De drie-ene God, Vader, Geest en Zoon, of ik moet zeggen eigenlijk Vader, Zoon en Geest, ja, die hebben het verlangen gehad van eeuwigheid af om in de schepping mensen te hebben in een zichtbare wereld, die drie-ene God vertegenwoordigt. Nou, beeld en gelijkenis. Gelijkenis en beeld, ja, je zou kunnen zeggen, enerzijds onze structuur, hè? Geest, ziel, lichaam, maar anderzijds ook moreel natuurlijk gezien. De mens viel in zonde doordat het de verleiding van de slangen volgde. En vanaf dat moment werd het nageslacht van Adam zijn beeld en zijn gelijkenis. Genesis 5, vers 3. En het woordje mens komt van Adam, en dat is een Hebreeuws woord, betekent van de aarde. Je zou kunnen zeggen, de mens die uit de aarde is, en van de aarde is, had de verantwoordelijkheid, nadat hij van die boom had gegeten van kennis van goed en kwaad, had hij ineens de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de eisen van God eigenlijk. De verantwoordelijkheid hebben wij als uit de aarde zijnde om dat wat van de hemel is op aarde te tonen. Maar dat is onmogelijk, want we hebben wel kennis van goed en kwaad, maar niet de kracht om goed te doen. Ja. En dus viel de mens in zonde. En daarom is de wet ook een beoordeling van, sorry, een bediening van de veroordeling geworden. God legt zijn eisen neer voor de mens uit Adam en zegt tot het volk Israël, want de wet werd gegeven aan Israël. Nou, heb je naaste lief, heb mij lief, en je zult niet liegen, je zult niet echt breken. Al die dingen hebben te maken met verantwoordelijkheid van Adam, van het nageslacht van Adam. Maar daar schoot de mens tekort in. En God heeft die wet gegeven om de mens ook het besef te doen geven van zijn eigen falen. Maar dat is niet zo gelukt, want Israël zei, alles wat u heeft gezegd zullen wij doen. En dan zitten we met een groot probleem, want of je nou een heiden bent uit Adam, of dat je nou een Jood bent uit Adam, alle hebben gezondigd. En ze schieten het allemaal tekort aan de heerlijkheid van God. Het beeld van God is verdwenen. Het is nu nog het beeld van Adam. En Adam is een mens en zijn hele nageslacht met hem, maar die je zou kunnen omschrijven als een ik-gerichte ziel in een lichaam. Dat is Adam, een ik-gerichte ziel. Dus het beeld van God werd niet meer gezien, maar het is ik dit en ik dat. En wat komt eruit voort? Nou, we hebben het gelezen in Romeinen 1 aan het einde. Wat een vreselijke zonde er voortkomen. Hebzucht, afgunst, moord, ruzie, twist, kwaadaardigheid enzovoort. Maar toen kwam er een uit de hemel. De mens is uit de aarde, maar de Heer Jezus is van eeuwigheid af bij de Vader en kwam uit de hemel. En de Heer Jezus zegt het ook in Johannes hoofdstuk 8, ik zal het even voorlezen. Johannes 8. En ik geloof dat vers... vers 23. Daar zegt de Heer Jezus tot de Joden: u bent van beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Zie, daar heb je het verschil. Ja. Hij was van boven en de Joden waren van beneden. Ze waren uit de aarde, stoffelijk. En dan moet je even goed begrijpen dat het hele nageslacht van Adam, zoals die in zijn natuurlijke staat is, de verantwoordelijkheid heeft, omdat hij geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis, maar gefaald heeft, maar toch de verantwoordelijkheid heeft om in deze schepping God te vertonen. Nou, die verantwoordelijkheid kan hij niet dragen. Dus het is een bediening van de veroordeling geworden. En toen heeft de Heere God zijn Zoon uit de hemel gezonden en in ieder die in hem gelooft, wordt gerechtvaardigd en is helemaal losgemaakt van zijn verbinding met zonde of Adam. Dus die hele verantwoordelijkheid om in je eigen kracht God te gehoorzamen, die hele verantwoordelijkheid, daar ben je van ontslagen. Het kruis heeft jou daarin gedood. En je bent nu verbonden aan hem die uit de hemel is. Je bent zelf ook niet meer stoffelijk, je lichaam nog wel, maar je bent een hemels persoon geworden, een nieuwe schepping. En nu is de verantwoordelijkheid die je hebt, dat je de Heer Jezus gaat leren kennen. En dat je je hele wezen op hem richt. En dat is het evangelie van Gods genade, aangaande zijn Zoon. Er is nu een nieuw mensengeslacht eigenlijk. En dat nieuwe mensengeslacht, dat is uit de hemel. We hebben de goddelijke natuur deelachtig, zegt 2 Petrus. En dat nieuwe verlangen, dat komt in je als je tot bekering komt. En dat nieuwe verlangen kan alleen maar groeien in daden op het moment dat wij ons eigen natuurlijke hart blijven veroordelen. En dat is het hele punt van vandaag, dat heb ik al vaker gezegd. De mens wordt op een voetstuk geplaatst, ook in heel veel gemeenten. Het gaat ook heel veel over ons. Heel veel preken gaan over wat jij moet doen en wat jij niet moet doen. En je denken moet je dit en je moet dat niet denken, dat moet je wel denken. Nou, dat is allemaal goed bedoeld, maar uiteindelijk is het ook weer een bediening van veroordeling, want je kunt dat allemaal niet. Maar we moeten leren dat we de Heer Jezus zo centraal stellen in alles, dat onze hele gedachtenwereld niet meer om onszelf draait, wat wij moeten doen, maar dat het om hem draait. En dan komt er een verlangen in je leven, en dat verlangen dat groeit, en dat verlangen is het leven van de Heer Jezus zelf. Dat leven dat openbaart zich automatisch door de geest van het leven. en zal vruchten voortbrengen die de Vader welgevallig zijn. Maar daar moeten we dus heel zorgvuldig de Bijbel lezen en niet weer vallen in leringen van mensen of wettische systemen. Nou, Paulus is in Romeinen 2 bezig vanaf vers 17 om de Jood aan te spreken. En je zou ook kunnen zeggen, in onze tijd zou hij ook de belijdende christen kunnen aanspreken. De mensen die zeggen, ja, maar ik ben toch gedoopt als baby? Ja, maar ik heb toch belijdenis gedaan? Ja, maar ik heb toch goed geleefd? Zoals de Jood zei, ja, maar ik ben toch besneden? Ja, maar ik hoor toch tot Israël? Ik ben toch een onderdeel van het volk van God? Ik ben toch lid van een kerk, zeggen veel mensen. Maar voor de eeuwigheid hebben die dingen allemaal geen enkele waarde. Sterker nog, of je nou een Jood bent die de wet houdt en zondigt, het is voor God net zo erg als dat je een heiden bent die afgoden dient en ook zondigt. Dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. En dan vers 24, waar we net mee zijn begonnen. Want om u, dus dat is nogal ernstig, het gedrag van de Joden, en dan heb ik het niet over de uitzonderingen, want er zijn altijd in elke tijd uitzonderingen. Dat noemt de Bijbel ook wel het overblijfsel. God naar zijn genade heeft ook in deze tijd een Israël Gods, een Israël van God. Galaten 6, vers 16. Het Israël van God, dat zijn die Joden die tot de gemeente behoren vandaag. Het ware Israël. Maar hier staat, want om u wordt de naam van God onder de volken gelasterd. Nou, God had die godsdienst, Joodse godsdienst, gegeven met één doel aan de Joden. Wat was dat doel? De tempel, of sorry, de tabernakel, later de tempel, de offerdiensten, de wet. Wat was het doel daarvan? Ja, maar konden de mensen dat?
Nee.
Nee, dus dat zou dan een beetje gemeen zijn, toch? Ik geef je iets wat je toch niet kan doen.
Dat is een heenwijzing.
Ja. Ja, want voor die mensen die ontdekten via hun geweten, via de Torah, dat hun eigen pogingen tekortschoten. Voor die mensen die zich dus op die manier verbrijzeld van geest tot de Heer dienden, ja, voor die mensen kregen al die uiterlijke zaken een geestelijke inhoud. Want het wees namelijk allemaal naar Christus. Wisten ze toen nog niet helemaal precies. Maar het lichaam is van Christus, zegt Colossense 2, en de schaduwen, die wijzen naar hem. Dus het was eigenlijk de bedoeling dat door middel van dat ontdekken van ik kan het zelf niet, dat ze hun vertrouwen zouden stellen op die offers, weet je wel, en zo een relatie zouden krijgen met Yahweh, met de God van dat verbond. Mm-hmm. En dat zie je ook natuurlijk in het Oude Testament, dat David dat had, en andere mannen, vrouwen, dat ze gewoon met de Heere leefden. Mozes, die had een tent van ontmoeting, weet je wel, Jozua, week niet uit die tent. Wat was nou het verschil tussen die mensen en die anderen? Ze hadden een verbrijzelde geest. Ze wisten, ik kan het niet. Ik ben afhankelijk van mijn schepper, van mijn God. Ja? Maar de meerderheid maakte van de Joodse godsdienst een traditie. En misschien kun je even Matthäus 23 opzoeken. Matthäus 23. Matthäus 23 is eigenlijk een rede van de Heer Jezus tegen de Farizeeën. En dat is een monoloog. Je zou kunnen zeggen vandaag, je kunt het ook vertalen naar, het is zijn oordeel over alles wat uiterlijk is aan christendom, maar niet innerlijk verbonden met hemzelf. Snap je? Het is hoogmoed, het is jezelf verheffen in je positie van, nou ja, in dit geval dan christenen. Maar in Matthäus gaat over de Joden. Vers 4 zegt, er zijn nu, dat zijn dus die fariseeën, binden zware en moeilijk te dragen lasten en leggen ze op de schouders van de mensen. Maar zij zelf willen ze met hun vinger niet verroeren. Dus al die zware lasten op die schouders van die mensen. Daarom zegt de Heer Jezus ook, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Want alles wat op je schouders gelegd wordt als een wet, dat vermoeit je. Dat word je heel erg geestelijk moe van. Ik had laatst een mevrouw die zei tegen mij van... Ik sprak ergens over Romeinen 6... En toen zei ze, ja, maar ik ben eigenlijk ook heel moe van al dat, ik moet dit en dat voor de Heer doen.
Ja.
Weet je wel? Ja. Want ze zitten in een kerk waar eigenlijk allemaal lasten worden gelegd, de mensen. Hè? Allemaal, ja. Je moet zussen, je moet dat en je mag dat niet. Ja. Maar dan gaat de Heer Jezus verder, vers 5. Al hun werken, nu doen zij om door de mensen gezien te worden. Dus ze maken allerlei extra geboden. Dat zegt hij ook in Matthäus 5 en 6. Hè. U hebt gehoord dat het tot de ouder gezegd is, gij zult niet doden. Maar u zegt, weet je wel. Dus zij maakte eigenlijk van... Oh, je wil ze niet zien. Oké. Okay. Zo. Zij maakte van wat Gods woord zei, maakte zij nog extra moeilijke geboden. En ze wilde zelf graag gezien worden. En dan vers 13, wee u echter schriftgeleerden en fariseeën huigelaars. U sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, want u zelf gaat niet naar binnen. En hun die willen binnengaan, laat u niet toe binnen te komen. Wee u schriftgeleerden en fariseeën huigelaars. Nou, enzovoort. Dus, om u wordt de naam van God onder volken gelast. De volken zagen de Joden met hun pracht en hun praal en ze zagen dezelfde zonde als dat ze zelf deden, misschien nog wel erger. En vandaag zijn er natuurlijk vele mensen die door de kerk, het gedrag van de mensen in de kerk, bij God zijn weggegaan. Ze zeggen, nou, als het zo moet, hoeven we mij niet. Dat de naam van God wordt gelasterd. Zoals geschreven staat. En ik heb eronder gezet, de christenheid is het net zo vergaan. Menselijke traditie en invulling hebben ervoor gezorgd dat er een systeem is ontstaan waarbinnen vele zonder leven uit God zich bevinden. En onbewust van het feit dat ze gescheiden zijn van God. De vele zonden die zowel in het Jodendom destijds als nu in de christenheid worden bedreven, zorgen ervoor dat de ongelovigen de naam van God hierom blasteren. Ja? Dat is toch triest. Dat is wat er geworden is van het christendom. En dan citeert hij Jesaja 52, vers 5. Daar staat, en nu, wat staat mij hier te doen, spreekt de Heer. Want mijn volk is voor niets weggevoerd. Zijn overheersers doen het weeklaar, spreekt de Heer, en voortdurend heel de dag wordt mijn naam gelasterd. En Ezekiel 26, vers 23, ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in uw midden ontheiligd hebt. Zie je dat? Dus Israël had de heilige naam van God ontheiligd in hun midden. Nou, vandaag zien we de schandalen van de Romeinse kerk, misbruiksschandalen, maar niet alleen daar. Het is in de reformatorische hoek, je hoort machtsmisbruik in de evangelische hoek. Je hoort van sprekers, predikers die zichzelf verrijken. Het is, ja. En heel veel mensen zijn diep teleurgesteld door de kerk. En lasteren zelfs de naam van de Heer. En dat is natuurlijk... waar Paulus hier ook op refereert. De Jood die zichzelf beroemde, was net zo schuldig en net zo zondig als de heiden. Ja? En dan komt in vers 25 een nieuw thema. Want waar beroemde de Jood zich vooral op? Op de besnijdenis. En waar beroemt de reformatorische christen zich vooral op? Op de kinderdoop. Ja toch? Ik heb jullie toch gedoopt, zei mijn moeder toen ik mij liet dopen. En ik zei, ja, maar dat is hartstikke fijn, daar ben ik heel dankbaar voor, maar ik zie dat niet als een Bijbelse doop. Nou, dat was vloeken in de kerk, dat was verschrikkelijk. En ik begrijp dat ook wel. Alleen, je moet de Heer meer gehoorzamen dan de mensen, dus ik heb me laten dopen. En dat gaf heel veel verdriet en heel veel strijd natuurlijk. Nou, die besnijdenis, daar wil ik iets over lezen uit Genesis hoofdstuk 17. Want God heeft daar een bedoeling mee. En ook dat is weer natuurlijk door de mens verkeerd gevormd. Maar oorspronkelijk was dat een doel. Genesis 17. Vers 9. God spreekt daar tegen Abraham. Genesis 17, vers 19. Verder zei God tegen Abraham: en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door. Dit is mijn verbond dat u moet houden, tussen mij en uw nageslacht na u. Al wat mannelijk is bij u, moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u, van 8 dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden al uw generaties door. Degene die in uw huis geboren is en degene die van ver enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is en degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Ja? Nou, moet je even heel goed begrijpen dat in Genesis 15, als je even terugbladert, 1 bladzijde terug. Nou, eigenlijk is het 2. Of is het toch 1 bladzijde? Nee, het is 1 bladzijde terug. Vers 6. Het staat nog net bovenaan. Daar staat dat hij geloofde in de Heere Abraham en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Zie je dat? Dus Abraham was gerechtvaardigd voor God in hoofdstuk 15, vers 6. Waarom was Abraham rechtvaardig voor God? Staat erbij.
Geloof.
Nou, omdat hij geloofde.
En hij geloofde in dat wat God zei. Over zijn zoon en over zijn zegen. Wanneer kwam de besnijdenis? Die kwam daarna. Ja? Ja? Dus, was Abraham toen al gerechtvaardigd?
Ja.
Ja. Voegde de besnijdenis iets toe aan dat rechtvaardig zijn?
Nee.
No. Waartoe dient dan de besnijdenis?
Het is een verbond tussen Israël en...
Juist. Het is een uiterlijk teken dat ze zich bij God, als het volk Israël en de vreemdelingen, goed, die werden opgenomen in dat volken, dat zij zich stelden onder het verbond van God. Maar als je jullie besnijden, was je verplicht de hele wet te houden.
Ja. Die wet was er toen nog niet.
Nee, die kwam later, ja. Dat was 400 jaar later. De besnijdenis, eerst kwam de rechtvaardiging door het geloof, toen kwam de besnijdenis en toen kwam de wet. Dat was Exodus 20. Goed punt. Dus dat is de volgorde. Rechtvaardiging, besnijdenis, toen kwam de wet. Maar de Joden zeiden later van, ja, ik ben besneden, dus ik ben gerechtvaardigd. Ik ben onderdeel van Gods volk, ik ben besneden. Ja, dat is het teken dat ik bij God hoor en ik ga nooit verloren en ik ben voor eeuwig behouden. En ik ben er gewoon, want ik ben besneden. Paulus zegt, nee, die besnijdenis, dat maakt helemaal niet uit. Dat heeft helemaal niks met je eeuwig behoud te maken. Het heeft te maken met je uiterlijke plek op aarde. Want je bent een lid van Gods volk geworden door de besnijdenis. Maar God had er nog een bedoeling mee, want die besnijdenis, daarmee gaf God aan. Eigenlijk al in een soort plaatje. Jullie zijn niet in staat om leven voor te brengen. De man moest besneden worden, de vrouwen niet natuurlijk, dat doen ze wel bij de islam, want Satan zorgt dat alles wat God doet, wordt, hoe noem je dat?
Nageboosd
dan op een manier die de mens nog meer onteert dan dat God de bedoeling daarmee had. Hè? Dus, maar de man was degene en is degene die, waaruit het leven, het initiatief van het leven voortkomt. Daarom staat ook in Johannes hoofdstuk 1 van niet uit de wil van de man. Hè? Dus Gods woord ziet de man als degene die het initiatief neemt tot het leven. Maar de man kan geen leven voor God voortbrengen, dus moest het mes in zijn geslachtsdeel gezet worden. In zijn vlees, snap je? Dus God zegt daarmee eigenlijk al, als je in mijn verbond wil gaan, moet je jezelf veroordelen. Ja. En dat was nou precies wat ze niet deden, want ze verhieven zich. Ja? Want, ga ik even terug naar Romeinen 2 vers 25. Want besnijdenis is wel nuttig als u de wet doet. Maar niemand doet de wet. Ja. Maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besnijdenis tot onbesnedenheid geworden. Ja? Galaten 6 zegt, ik heb het er ook onder gezet. Want nog besnijdenis is iets, nog onbesneden zijn, maar een nieuwe schepping. Of men een nieuwe schepping is. Dat zegt hij dus in het perspectief van de eeuwigheid, van jouw positie voor God. Een besnijdenis, een kinderdoop, een lidmaatschap van een kerk. Een belijdenis die je doet, plaatst jou niet voor God als een rechtvaardig. Wat wel? Waarin?
In de Zoon.
In Christus. Ja. Juist. Vele mensen denken, ik ben gedoopt als kind, dus zit goed. Nee. Ik ben lid van die kerk, dus ik zit goed. De Bijbel kent geen lidmaatschap van een kerk. Daarom word ik ook nooit lid van een gemeente. Maar dat is een ander verhaal. Ik voeg me wel bij een gemeente, graag zelfs, maar ik word geen lid. Want je bent lid van het lichaam van Christus. En ik ken alle argumenten wel. Ja, maar je hebt toch verantwoordelijkheid, dus. Maar goed. Het gaat even om het punt dat Paulus wil zeggen. Elke godsdienst waarvan de mensen denken, ik heb iets uiterlijks gedaan, of het is aan mij gedaan, en dus ben ik een beter mens dan de rest, dat deugt niet voor Gods woord. Je bent allemaal even zondig vanaf het begin af. Mm-hmm. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, dat heb ik ook aan het begin van deze cursus al gezegd. Genade is de atmosfeer waarin de groei plaatsvindt. Genade betekent iets wat ik zelf niet heb verdiend, ontvang ik. En ik kan pas in de genade gaan leven als ik heb gezien dat al mijn eigen bronnen volkomen tekortschieten. Ik weet dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed van. Dat is een zeer belangrijke ontdekking. En daar ga je dan uiteindelijk niet eindeloos over treuren. Nee, want je vergeet wat achter je is. Maar je richt je op de genade in Christus. En je vloeit over van dankbaarheid en van blijdschap. In plaats van dat je jezelf beweent, van ben ik toch slecht. Oh, nee, zegt Paulus, één ding doe ik, hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat vlees, die natuur, die houden wij in het oordeel. Op de plaats waar God dat heeft gedaan. En dat is op het kruis. En dat is een houding. Ja? Vers 26. Als dan de onbesneden de rechten van de wet bewaart. Nou, dat is dus niet hetzelfde als vers 25. Daar staat, als u de wet doet. Maar de wet doen, dat is onmogelijk. Maar wel, iemand die niet besneden is, een heiden, en die bewaart de rechten van de wet. Die is dus bezig om de wil van God te doen, om de Heer te dienen, snap je? Nou zegt Paulus, nou, dat is een beetje lastig dit, maar zijn onbesnedenheid geldt voor God dan als besnijdenis? Niet uiterlijk, maar een innerlijke besnijdenis. Misschien kun je heel even Colossense 2 opzoeken. Colossense 2. Ik probeer het al een tijdje om dit in preken en onderwijs te brengen. Wat ik nou ga zeggen. Alleen, er zijn twee reacties. Of er komt tegenstand. Of mensen worden juist heel erg opgebouwd. Zeggen, wauw, dit is fantastisch, want nu heb ik ontdekt wat het geheim is van het leven met God, weet je wel. En Colossense 2 zegt eigenlijk tegen die Colossense, de beste gemeente, nou even tegen jullie, tegen ons, beste gelovigen in Nederland. Ik heb jullie bij de Heer Jezus gebracht en nou wil ik dat jullie opgebouwd worden en geworteld worden in hem, vers 6 en 7. Maar niet dat je weer met wijsbegeerte bezig gaat. Met feesten, zie je dat? Vers 16. Op het punt van een feest. Een feest. Ja? En nou komt het lastige. Ik zal het heel zachtjes en heel voorzichtig zeggen, maar het blijft lastig. Kerstfeest is het niet. Ja, dat gaat wel heel hard. Nee, maar je moet altijd een beetje proberen intact en in liefde. Maar het is niet naar de gedachte van de Vader om een feest te vieren in de gemeente, wat de hele wereld viert, en dan ook nog eens te gaan denken aan zijn geboorte, wat op zich prima, doe het alsjeblieft maar gezellig, maar de Vader zegt, nee, ik wil dat je aan mijn zoon denkt toen hij aan het kruis hing. Dat je zijn dood verkondigt, doe dit tot mijn gedachtenis. Nou, op het punt van een feest, vers 16, zegt die Paulus, zegt, ik wil niet dat mensen je daarop oordelen, bekijken, want je bent gestorven voor alles wat deze hele wereld betreft. Of het nou het slechte is, de zonde van Adam, of dat het nou het goede is. Wijsbegeerte, intellect, wetenschap, feest, sabbat, godsdienst van de aarde. Al die zaken heeft Christus je uitgehaald. Hij heeft je verbonden met hemzelf in de hemel. Je bent nu door één geest tot de Vader gekomen. En als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. En het enige wat de gemeente nu heeft, is een geestelijke werkelijkheid. Dat is Christus. En al die andere zaken weer invoeren in de gemeente, is het ontkennen, praktisch, van het werk van de Heer Jezus. En dan zegt hij, en dat wou ik even naartoe, vers 10. U bent voleindigd in hem. Dat betekent tot volheid gemaakt. Er is niets meer aan toe te voegen. Dat zegt hij expres tegen de Colossenzen, want die dachten, ja meneer, wij moeten nog filosofische ideeën, we moeten nog theologie, laat ik het dan even zo, menselijke redenering en logica, dat moeten we nog een beetje erbij hebben, hè? Anders is het allemaal zo kaal en zo leeg. Hij zegt, nee, je bent voleindigd in hem, nou komt het, die het hoofd is van alle overheid en gezag, want ja, die elementen van de wereld staan onder het gezag van, wat?
De boze.
Van de boze machten. En vers 11, in hem bent u ook besneden, met een besnijdenis. Niet met handen verricht. En daar komt het. En dat is het lastige van het woord van God vaak. Want het zinnetje wat dan komt is essentieel. Maar het is zo vertaald, dat je er eventjes een beetje moeite voor moet doen. Er staat in het uittrekken van het lichaam van het vlees. En het lichaam betekent hier het hele bestel, het hele systeem, het hele principe van het vlees. God heeft dat op het kruis helemaal uitgenomen. Je bent daar niet meer mee verbonden. Snap je? Dus God heeft jou in Christus besneden. Dat betekent, je bent gestorven voor het vlees. Dat is echt een lastige denkstap. En wat is het vlees? Het vlees is godsdienst ook. Ja, maar het moet toch mooi voelen. En maar het moet ook een beetje mooi eruit zien. En het moet ook een beetje fijn, gezellig met elkaar een soort sfeer hebben, snap je?
Het is van alles uit de mens eigenlijk. Toch?
Juist. Ja. Alles uit de mens. Er zitten natuurlijk ook goede dingen in de mens. Ons intellect is niet per se verkeerd. Alleen als je erop gaat vertrouwen, gaat het mis. Het intellect moet verlicht worden door de Heilige Geest. Onze emoties zijn ook prima. Alleen, ze moeten onder de controle komen van de Heilige Geest. En de Colossenzen wilden naast Christus nog iets erbij hebben. Zoals bij de Galaten was het de wet, weet je wel. En hier zegt hij, hij is iets vriendelijker tegen de Colossenzen, want ze waren nog niet zo ver dat ze de besnijdenis gingen toepassen. Maar ze waren al wel op weg om weer feesten te vieren, die bij het Jodendom horen. En de Sabbat te houden, sommige van hen. En weer bezig te gaan met engelen, en met boze machten, en met goede machten, en met fysieke vernedering van het lichaam, weet je, waardoor je heel geestelijk leek. En ze waren bezig met visioenen en met dromen en met allerlei geheime, esoterische kennis. En Paulus zegt, waarom doe je dat nou? Want daar ben je voor gestorven. En die besnijdenis die hier bedoeld wordt in vers 11, is niet met handen gedaan. God heeft dat op het kruis gedaan. En dan zegt hij erachter, zegt hij dan, met hem begraven in de doop. Daarmee zegt hij eigenlijk, dat wat je was, is in het graf gedaan. Symbolisch. Sterker nog, je hebt het zelf gedaan. En waarom gaan de Colossenzen, en waarom gaan wij dan, weer terug naar dat wat we in de doop in het graf gelegd hebben? Want toen zeiden we snappen dat nog niet helemaal, maar goed. Ja, de oude mensen moeten het graf in. Deugt niet. Snap je? Dus. En dan komt hoofdstuk 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. De boven. Boven. En ik moet zeggen, God gebruikt ons falen om toch weer de zegen te bewerken. Er gebeuren heel veel mooie dingen in allerlei kerstdiensten in het hele land. Gelukkig, hij is genadig, maar het is ten diepste niet wat hij bedoelt met het christendom. Laat ik het even zo zeggen. Ja? Maar als het onbesnedene dus de wet bewaart, de rechten, dus als een heiden zoals wij zijn niet besneden. Maar als wij de wil van de Heer doen, niet volmaakt, maar we verlangen daarnaar en we groeien daarin, dan geldt onze onbesnedenheid van God, Colossenzen 2, tot besnedenheid. Wij zijn dan, als het ware, de Jood zoals hij het bedoeld heeft.
Hallo, ik was het altijd anders. Ik dacht, als een heiden de wet bewaart. Maar dan, zo is het dus niet bedoeld, blijkbaar. Nou, ik zat met behoudenis. Kijk, mijn hele familie is heiden. En ik ben dus altijd erg bezig met, zijn ze nou behouden als ze doodgaan, ja, of niet?
Ja.
Dat is echt een punt bij ons.
Tuurlijk.
En dan denk ik, nou, wie dus goed leeft en wie dus leeft als zijnde besneden, als zijnde christen,
ja,
die kan dus wel behouden worden. Ja. En iemand die zegt dat hij christen is, kan dus verloren gaan.
Ja, dat klopt, ja.
Kan het wel?
Ja, iemand die zegt dat hij een christen is, kan verloren gaan als hij niet wedergeboren is.
Ja.
En als iemand zegt, als iemand een heiden is, dus, dan bedoelt hij dus mee geen Jood, hè? Hij bedoelt hier niet een ongelovig, maar gewoon geen Jood. Je hebt de volken en je hebt de heiden, de Joden, sorry. Paulus bedoelt hier de mensen zonder, buiten Israël. Als die mensen buiten Israël datgene doen wat de wet vraagt, dan zijn ze, hoewel ze niet besneden zijn, van God toch besneden. Dat is het hele punt, zij dus wel behouden. Niet vanwege hun goede werken, maar vanwege het feit dat ze tot rechtvaardiger zijn verklaard. En dat zorgt voor goede werk.
Ja, maar je hebt dus twee verschillende groepen dan, hè? Je hebt dus de besneden Joden. En spreekt, ja, hij hier nu tot de christenen?
Nee.
De ware christenen? Of spreekt hij tot alle, ja, onbesnedenen? Dus ook mijn familie bijvoorbeeld?
Ja, denk ik wel, ja. Als je de rechten van de wet bewaart. Zoals dat ook in Romeinen 2 was.
Ja, er zijn dus mensen, mijn tante is kort geleden overleden. Nou, dat was echt een super mevrouw, zeg maar. Maar ja,
geen
Bijbel hebben.
Nee, ja.
Een keer een verjaardagscadeautje in Bijbel, maar ik moest hem weer mee terugnemen.
Ja, maar het gaat hier dus niet, Paulus spreekt algemeen, net als in hoofdstuk 2 vers 14, als de heidenen dan, die, weet je wel, laat ik het nog een keer voorlezen, anders dan wel. Romeinen 2 vers 14, daar ging het daar ook over. Maar het gaat dus, je moet even goed onderscheid maken tussen degene die tot bekering komen en degene die naar het beginsel van het leven wat God geeft, toch het goede zoeken.
Ja, precies. En ik dacht dus dat die er allemaal mee bedoeld werden. Maar nu ik jouw verhaal zo hoor, dacht ik dat jij de Colossense brief interpreteerde als zijnde van... dat is dan de Romeinenbrief, denk ik, waar ik het nu over heb.
Ja.
Van ook diegenen die niet besneden zijn, dus de
heidens,
christen,
ja,
die kan net zo goed behouden zijn dan de Jood die wel besneden.
Ja, het gaat dus... Het gaat er dus uiteindelijk om of iemand in zijn hart buigt voor het gezag van Gods woord. Voor God zelf. Het zij door de schepping, het zij door de geweten, het zij door het evangelie.
Ja.
Als iemand dan zelf oordeel toepast onder dat licht wat hij heeft, dan is zo'n persoon behouden.
Geen mens kan dat.
Geen mens kan dat. Goed zo, André.
Niemand is
juist. Dat is dus onder de invloed van Gods geest, uiteindelijk.
Als een niet besneden iemand toch goed heeft, en hij gelooft niet, dan is dat, wordt hem dat niet tot gerechtigheid. Dan is dat niet een gerechtvaardig mens.
Nee, klopt.
Nee, omdat er toch dus fouten zijn gemaakt, zeg maar. Iedereen maakt fouten. Zij heeft ook fouten gemaakt natuurlijk, dat is logisch. Maar dan denk ik, ja, dat zijn zulke foutjes in mijn optiek, weet je wel.
Eentje is
genoeg.
Ja.
Ja.
Ja. Anders kan ieder mens voor Christus staan en dan zegt, ja maar je God, ik heb maar eentje.
Ja. Nee, maar het gaat er ook niet om de foutjes, het gaat om de bron. De bron is een godvijandig hart. En dan kun je heel goed leven, naar de mens gesproken, maar jouw hart is vijandig ten opzichte van God. En dat is het hele punt. Alleen Romeinen 2 zegt, ik zei al vers 14, zal ik hem even voorlezen. Want wanneer de volken die geen wet hebben, van het pure de geboden van de wet doen, dan zijn deze die geen wet hebben zichzelf tot wet. Dat zijn niet de behouden mensen, maar dat zijn de mensen die zichzelf tot wet hebben, die laten zien dat er een geweten is.
Ja, maar die worden ook niet behouden.
Nee, niet op grond.
Omdat ze zelf die wet, die zichzelf gesteld hebben, niet kunnen houden.
Ja. Hun gedachten klagen ze onderling aan en zo. Dus je moet even goed begrijpen.
Ja, dat vind ik maar een beetje de vraag, hè?
Oké. Okay.
Hoe moet het zeggen? Je kan toch ook denken van, ja, dat, zo kun je niet leven. Er is niemand die volmaakt is.
Nee.
Dat herken je gewoon.
Ja.
Dus sta je jezelf ook toe, in zekere zin, dat je niet volmaakt bent, als je maar zoveel mogelijk probeert het goede te doen.
Ja, maar dat kan een mens dus niet.
Nee.
God is heilig. God eist de volmaaktheid. God eist de volmaaktheid van zijn zoon. Niemand komt daaraan. Niemand zoekt God. Niemand is rechtvaardig. Ze zijn allemaal afgeweken. Romeinen 3 komt de volgende keer. Maar iedereen die naar het licht wat hij of zij heeft, zich toch enigszins verootmoedigt voor God, die door de Heilige Geest bewerkt dan, hè, ja, die wordt uiteindelijk gerechtvaardigd op grond van zijn geloof in God. Zeg ik het zo goed? Denk je?
Nou, maar dat is toch een verschil in dat iemand het evangelie wel of niet gehoord heeft.
Ja, heel groot verschil. Ja. Maar Cornelius, bijvoorbeeld Handelingen 10, die leefde ook al vroom enzovoort. Maar die had nog niet het evangelie gehoord. Dus hij had wel naar zijn geweten en naar dat wat hij van God gezien had, had hij toch een keuze gemaakt. En daar gaat ook Romeinen 2 over. Een keuze van het licht wat iemand heeft. Mm. En als iemand, zoals jouw tante, was het een tante? In een tijd leven waar de Bijbel er is en het evangelie meerdere malen is verteld en toch zegt van ik wil dat niet, ja dan is zo iemand verloren.
Nou, niet. Ze waren overtuigd humanisten, zeg maar.
Ja. Dus... Nou, op welke grondslag zouden ze dan behouden kunnen zijn?
Omdat het zo'n goed en lief mens was, die geen keer kwaad deed, zeg maar.
Ja, maar dat is toch de wet? Dan leef je dan dus op grond van de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.
Het bezoedeld kleed staat in de Bijbel.
Ja.
Het bezoedeld kleed.
Ja.
En dat is heel erg moeilijk te pakken. Want dat wil je gewoon niet horen. Maar je kan het helemaal niet verdienen. Onmogelijk. Al ben je nog zo goed, al ben je nog zo braaf. Het is allemaal genade. Door het geloof in Jezus Christus.
Ja, de eis is veel te hoog. God is een heilige God.
Ja.
Dat is heel moeilijk. Ja, maar ja, dat gaat heel diep.
Ja.
En dat is heel moeilijk. Maar het is, we moeten toch nog genoeg gedaan aan.
Ik heb weer een beetje overgekregen, maar...
Ja, je weet nooit dat iemand in zijn laatste momenten nog...
Dat zou kunnen.
Hier staat...
Ik is het ook God die bepaalt.
Ja,
maar niet op grond van onze... Want ik wil het even voorlezen uit Galaten 2. Want we moeten het evangelie wel helder hebben, mensen.
Ja, absoluut.
Er staat, wij van nature Joden en geen zondaars uit de volken. Die echter weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus. Ook wij hebben in Christus Jezus geloofd, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden op grond van geloof. En zegt hij nog een keer, in Christus en niet op grond van werken van de wet. Want, en nog een derde keer, op grond van de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Ja, dat is Galaten 2 vers 15 tot en met vers 16.
Ja, dan is het game over. Dan kan je niet. Dan sta je stil. Dan alleen maar Christus.
Ja.
Want dan had je dan iets tegen je. Als je wel een klein beetje dingen goed, dan doe je het ook aan mij. Want dat is ook al gelijk tegen mijn leven. Het is alleen Christus, het geloof in Christus.
Ja, alleen Christus.
En dat ja, als je geen met daar wachten komt, dan denk je wel ja. Dan valt het kwartje in geen. Ja. En dat is, ja. Want dan denk je nog iets van iets goeds in je te hebben, denk ik van ja, daar kan ik toch wel mee in de hemel komen. Maar ja, dat is niet zo.
Nee. Nou ja, maar dat is voor de vorderde man eigenlijk, ja. deze ja. denkstof, ja. om zo maar te zeggen. Maar ja, mensen die, wat jij dus ook zegt, die, ik denk ook dat zij teleurgesteld is door haar ouders die problemen in de kerk hebben gehad op een of andere manier, ja. zo denk ik. Want mijn grootmoeder, nou, elke keer als hij mij zag, dan kwam er weer een hele griebel over hoe slecht de kerk wel niet was.
Ja.
Dus nou, dat heeft zij natuurlijk in haar jeugd ook meegekregen, mijn ja. tante en mijn moeder, ja. noem maar op, iedereen van dat gezin. Dus dan denk ik, ja, dan hebben ze, zo zie ik dat dan toch, een goede smoes
ja.
om niet te geloven, maar dan denk ik, als het dan zulke goede mensen zijn, nou, dan zie ik dus hier en daar toch wel stukken in de Bijbel waarvan ik denk van, nou ja, kijk, hun eigen wet is hun tot wet, of hun ja. geweten is hun tot wet, of wat dan ook ja. maar. En ik was vroeger dus ook zo, in ja. die zin, van tot mijn 30ste geloofde ik niet.
Nee.
En dan heb je zo'n andere denkwereld, dan denk je echt van, nou, de goede mensen, ja, het zou toch gek zijn als die niet in de hemel komen.
Ja.
En dan staat er zo'n bord aan de A28, wie in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwige leven.
Ja.
Nou, daar erger je dan blauw aan.
Ja.
Want dan denk je, ja, geloven. Wat stelt ja. geloven voor? Het gaat er toch om wat je doet en ja. niet om het geloven. Dan kun je alles maar doen wat je wil.
Ja. Ja, daarom zijn deze hoofdstuk ook zo belangrijk. Hè? Het hele evangelie wordt eigenlijk uitgelegd. Nog niet helemaal ten volle trouwens, maar... In de eerste drie hoofdstukken zien we gewoon dat ieder mens, ook al heb je een geweten, ben je jezelf tot wet, ook al heb je een schepping, ook al heb je een godsdienst, alle mensen, als ze zich niet bekeren tot God, gaan verloren. Dat is de hele essentie van dit stuk.
Ja.
Welke voorrecht je ook hebt, je gaat verloren als je niet bekeert, niet tot, met zelfoordeel tot de Heer Jezus komt. Voor het evangelie was tot de schepper.
Dus hij er eens veroordeeld staat. Op het moment dat je geboren bent,
ja.
ben je al veroordeeld.
Ja, ja.
Dus er is niks rechtvaardig aan. En dat is een hard, misschien een hardheid, omdat je zo graag wil dat
ja.
Ja.
je familie die zo goed leeft, nooit. Nee, ze hebben het gehoord en ze hebben de kans gehad.
Ja.
Nou, dat is niet dat ze gehoord hebben hoor. Dat weet ik niet. Ik heb dat vroeger nooit gehoord.
Nee, maar daarom is ook zo ook belangrijk dat het onderwijs is.
Ik denk dat heel Nederland was een beetje het evangelie. Ja. Het algemeen wel weet dat er een God is. Als iedereen weet wat kerst is, dan ja. weet iedereen ook wel en wie God is.
Dat had ik de vorige avond over, toch? Dat als iemand echt de drang heeft naar rechtvaardigheid en ja. het zoekt.
Ja. Kijk, dat is het punt. Als je de waarheid zoekt, ja. ook al ben je een bosjesman en je hebt alleen maar de schepping, ook al heb je het geweten en verder niks. Op grond daarvan echt oprecht zoeken naar de waarheid, dat wordt door Gods geest bewerkt. Ja. En als iemand het evangelie hoort, die zoekt naar de waarheid, zal die altijd de Jezus aannemen. Ja. Want dat had ik ook. Je bent op zoek naar de waarheid en hij is de waarheid, dus je neemt ja. hem aan als je verlosser.
Ja.
Maar buiten Christus is er geen heil.
Nee.
God past al dat werk van Christus toe op iedereen die behouden wordt. Ja. Van de eerste mens tot aan de laatste mens. En op grond van werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Dus hoe goed je ook leeft, wat je ook allemaal doet. Je bent in Adam, je bent uit Adam en je bent gewoon veroordeeld. Dat klopt. Ja.
Ja. En dat zijn er ook teksten vanuit het evangelie die daar ook... Want dit is Paulus, hè?
Dit is absoluut Paulus, ja.
ja. En...
Wat precies voor teksten bedoel je?
Nou... Er wordt wel eens gezegd, dit is de theorie van Paulus, ja. even zwart-wit.
Ja, de bijbelkritiek is dat, ja.
Maar dat moet je kunnen koppelen aan de uitspraak van Jezus.
Ja, dat denk ik wel, ja. Jij hebt er een?
Niet allemaal.
Niet allemaal, nee.
Nou ja,
Paulus uitspraken doet die Jezus niet allemaal precies hetzelfde gezegd heeft.
Want nee.
dat betekent dat nou, Paulus is een geheimenis geopenbaard.
Mm-hmm.
Dus er zijn dieptes geopenbaard aan Paulus die de mensheid op die dag dan nog niet kende. Daar is Paulus voor apart gezet.
Ja. De heer Jezus zegt wel...
Ja, ik moet Christus niet tegenspreken. En dat doet het ook zeker niet.
Nee. Nou, ik las vandaag nog ergens op CEP, dat vind ik zo flauw. Hè? Dan zeggen mensen van, Jezus heeft het nooit over deze zonden gehad, dat noemen ze homoseksualiteit. Wat heeft hij daarover gezegd? Niks. Dan denk ik van, ja, onzin. Want toen hij op aarde was, heeft hij nog niet alles gezegd wat hij moest zeggen. Want ik heb nog veel wat jullie te zeggen, maar ik kunt het nu niet dragen. Maar als de Heilige Geest komt, zeg ik door de Heilige Geest alles tot jullie, de volle waarheid.
Ja.
Nou, en Paulus schrijft over homoseksualiteit. Dat zegt de Heer Jezus dus door hem heen. Dus alle brieven van Paulus zijn niks anders dan de woorden van de verheerlijkte Heer tot ons. Maar de Heer Jezus zegt ook nog in vers 24 van Johannes 8 tegen de Joden. Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven. Want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u in uw zonden sterven. Dus dat is wel een beetje een aanwijzing dat hij hier hetzelfde zegt als wat Paulus zegt in Romeinen 3. Als je niet gelooft dat hij de Zoon van God is, dat hij God is, dat hij degene is die namens God gekomen is, dan zul je in je zonde sterven. Maar wat jij zegt, André, dat klopt helemaal. Paulus was een bijzonder geheimenis geopenbaard. En het hele pakket waarheid, dat is aan ons geopenbaard door de Heer Jezus, via Petrus, via Johannes, via Paulus. Ja. Alles is, en je moet nooit dat aan elkaar gaan trekken. Dat doen de moderne theologen heel erg. Hè? Die zeggen, Jezus had een theologie, die wilde nooit iets stichten. Nee, hij was gewoon een vrome Jood. Ook zo populair, hè? Dat wordt vandaag heel veel gezegd. Van, ja, we moeten Jezus nooit loskoppelen van de Joodse wortels, want anders gaat het helemaal mis. Maar Paulus zegt, ik ken nu niemand meer naar het vlees. Hij was op aarde inderdaad een Jood, maar nu is hij verheerlijk aan de rechterhand van God en heeft hij daar niks meer mee te maken. Hij is nu een verheerlijk mens.
Ja.
Hij trekt allen tot zich. Dus je wordt weer helemaal naar de aarde toe getrokken door dat soort leringen. Terwijl Paulus zegt, nee, zoek de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is.
Het geheim is groot.
Ja.
Heel groot.
Heel groot, ja.
Ja.
En het is al geopenbaard aan kinderen.
Ja.
En niet aan wijze en verstandig. Nou, moeten we vooral kinderlijk eenvoudig blijven geloven. We gaan even door met vers 27. Ben jij tevreden met dit antwoord? Of?
Nou, ik heb me ooit van voorstellen.
Nou, ik dacht eigenlijk dat het zo was zoals ik dus nu denk dat het is. Maar ik werd...
Getriggerd.
De laatste lessen werd ik blijer, omdat ik denk, oh, valt mee.
Mm-hmm. En nu word je weer wat meer...
Maar nou, moet ik dat dus toch weer anders lezen blijkbaar. Dus, lastig.
Als jouw tante naar het licht wat zij heeft gekregen, dat weten we niet wat ze al wist, zich heeft bekeerd, dan is ze behouden. Heeft ze haar eigen wil gevolgd tot het laatste toe, dan niet. Dat is het hele reden. Ja, tenminste. Ja.
Petrus die zegt het ook, dat de Heilige Geest uitgestort wordt. Vertelt hij de Joden eventjes heel hard wat ze gedaan hebben. Ja. Een vrij harde boodschap. Als wij dat tegenwoordig over ons heen zouden krijgen, dan zouden we iemand voor de kerk uitschoppen.
Ja.
De mensen staan om te zeggen: wat moeten we doen om behouden te worden?
Bekeerd.
Keer tot God.
Ja.
Neem Christus aan.
Ja. Maar ik vind wat jij zegt eigenlijk wel een hele mooie. Zo van: we zijn vanaf onze geboorte bestemd voor. Nog bestemd, maar gaan we naar de hel? Als er niks gebeurt, iedereen gaat naar de hel.
Onder zijn oordeel.
Maar God heeft alles gedaan om ons te redden.
Ja.
Dus laat je redden.
Ja,
dat zou je dat kunnen zeggen. Ja. Dankjewel, André. Vers 27.
Ja.
Zal de van nature onbesneden die de wet volbrengt, niet u oordelen die met letter en besnijdenis een overtreder van de wet bent? Dus een heiden die niet tot Israël behoort, maar toch met de wil van God rekening houdt. En ik ga even voorbij of dat nou een christen is of niet, maar gewoon iemand die naar zijn geweten niet zo zondigt als de godsdienstige, hoogmoedige Jood, even de fariseeën voor ogen hebbende, hè? Dan zegt hij, zal die persoon dan niet jou oordelen? Jij denkt dat je een richtingaanwijzer bent voor mensen, maar je bent gewoon nog minder dan een heiden die wel naar zijn geweten de wet volbrengt. Dat is niet volmaakt de wet doen, maar de richting van de wet eigenlijk uitgaan.
Maar het is niet zo dat die denkt dat die heide dus behouden is. Dat suggereert dit niet.
Nee.
En dit gaat ook om het lasteren wat we eerder gelezen hebben.
Ja.
Jij daar met je vrome praatjes in de kerk.
Ja.
En de belasting tillen. Wat is dat nou?
Ja. Zal dus de ongelovige Nederlander, die naar zijn geweten toch dat soort dingen niet doet, niet een oordeel kunnen uitspreken over die christen die daar wel de belasting tilt en wel zegt dat die zondags gezegend wordt, snap je? Dat is een beetje de context van dit stuk. Vers 28, want niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is de besnijdenis die iets uiterlijks is, in het vlees. Ja? De ware Jood, of Godlover, dat betekent het woordje Jood, hè, is niet iemand die volgens allerlei uiterlijke voorwaarden dat is. En een besnijdenis is ook niet iets zoals God het bedoeld heeft in het vlees. God heeft met die besnijdenis iets anders bedoeld. Hij heeft met het volk Israël iets anders bedoeld. Niet een volk dat zich zou verheffen boven de heidenen omdat ze nou eenmaal die voorrechten hadden, maar een volk dat een voorbeeld zou zijn voor de heidenvolk. Een volk dat zich zou vernederen onder de machtige hand van de Heere. Met de besnijdenis had hij een heel ander doel dan een uiterlijk teken om je weer te verhogen ten opzichte van de mensen die dat niet hebben. Maar hij wilde laten zien, dat is een oordeel van mij over het vlees. Over de zondige natuur die elk mens van nature bij zich heeft. En als jij die besnijdenis erkent als een aanwijzing van jouw totale verdorvenheid van je eigen geest, sorry hart, dan ben je iemand die zich bekeerd heeft. Want bekering betekent, ik deug niet, ik heb het fout gedaan, ik kan van God niet bestaan en ik richt mij in totale hulpeloosheid op mijn verlosser. Dat is bekering. En bekering volgt altijd alleen maar op een stukje zicht op je verloren toestand, anders kun je ook niet bekeren. En daarom ben ik ook altijd zo gekant tegen een soort evangelie wat we vandaag brengen aan iedereen. Hè. We gaan geboortekaartjes uitdelen op straat. Heb je het al gehoord? Er is een kindje geboren en hij houdt ook van jou. Fijne dag. Ja,
dat is vandaag toch hele mooie, hè?
Nou?
Nou, er was dus ook iemand dat bij werk had, dus christelijke kaartjes uitgedeeld. Ja. Die hadden ze in de kantine neergelegd, maar dat stond heel duidelijk in. Ik had ze even bekeken. Van, ja. Je kan niet aan de wet voldoen, je hebt Christus nodig.
Oh, ja.
Dat was niet een fijne boodschap, maar ja. Ik kan nog steeds het best zijn.
Ja. Ja. Nou ja, je kunt het nog het beste natuurlijk persoonlijk brengen. Ja. Ja, want een bord langs de A28 met Willy Zang enzovoort, ja. Dat kan natuurlijk altijd weer mensen triggeren. Maar dat zie je in het boek Handelingen niet, dat soort dingen. Ze gaan naar de mensen toe, ze hebben een band met die mensen. Ze delen hun leven met die mensen en ze brengen het evangelie van veroordeling, van gerechtigheid en van verlossing. En dat doen wij vandaag niet zoveel meer.
Nee.
Nee, we gaan tegen mensen zeggen dat God van ze houdt.
Ja.
Maar er staat heel duidelijk in de schrift in Psalm 5 vers 6 dat God haat de goddeloze. Dus al dat praten over, ja, hij heeft de zonde lief, maar hij haat de zonde, dat klopt ook niet helemaal.
Nee.
Hij haat de goddeloze, dat staat op Psalm 5 vers 6. En hij heeft de wereld lief gehad toen hij zijn zoon gaf. Hij heeft laten zien, ik wil niet dat er iemand verloren gaat, want ik ben liefde. Maar de goddeloze, daarvan zegt de Bijbel niet, dan nou, ik hou van jou hoor. Maar ja, je daden vind ik niet zo fijn, maar ik hou van jou. Nee. God haat de goddelozen.
Ja.
En hij verdelgt die mensen uiteindelijk die tot het einde toe goddeloos willen zijn.
Ja.
Psalm 5 en 6.
Ja. Dat jij zegt dat we mensen aanstoot aan geven en de toestanden komen, dat je dan wel mensen triggert.
Ja.
Misschien niet zoveel als je wil, maar...
En natuurlijk, we hebben Romeinen 1 gehad, toren van God openbaart zich over alle goddeloosheid. De toren van God, dat is niet de liefde van God, maar de toren van God openbaart zich. Hij heeft ze overgegeven aan allerlei verkeerde lusten en allerlei vreselijke daden, omdat de mens God niet wil. Ja? Nou, en nog één vers, vers 29. Want, maar hij is een Jood die het in het verborgen is. Dus... Paulus heeft het niet over alle gelovigen die dan een Jood zouden zijn, maar hij zegt eigenlijk gewoon van de Jood die in het verborgen zichzelf veroordeelt en God dient, dat is een echte Jood. Dat zegt hij eigenlijk. De innerlijke mens, de keuzes die daar worden gemaakt, bepalen of een mens oprecht het goede zoekt en hem wil dienen. En dat is besnijdenis die van het hart. Ja? Naar de geest, niet naar de letter. Zie je dat? Dat de besnijdenis in Genesis 17 naar de letter opgevat, dat is dood. Maar als het naar de geest wordt opgevat, en het wijst altijd naar Christus, de besnijdenis van Christus, ja, dan is het leven. En dan is zijn lof niet van mensen, maar van God. God heeft de uiterlijke besnijdenis en alle uiterlijke zaken onder het oude verbond ingesteld als richtingaanwijzers naar de geestelijke principes betreffende de Heer Jezus. Daar staat in Colossenzen 2 vers 17, het punt van een feest of een nieuwe maan of sabbatten die een schaduw zijn van wat zou komen, maar het lichaam is van Christus. Het is net alsof je met een foto van je verloofde zit, terwijl je getrouwd bent. Dan zit je de hele dag zo naar die foto te kijken.
Wat was je toen knap?
Wat was je toen?
Knap.
Mijn?
Dacht ja. Je dat bij je vrouw?
Ja. Ja, dat dacht je dan, ja. Weet ik niet, maar je vrouw zit naast je op de bank, maar je bent met die foto bezig. Weet je, dat is met heel veel gelovigen ook. Ze zijn met de schaduwen bezig. Ja. En ze zeggen dat daar zegen in ligt. Ja, nee, maar het is toch in ieder geval een foto. De Heer Jezus staat op de foto. Dat is toch mooi? Ja, maar je hebt de werkelijkheid niet. Want dat woordje lichaam in Colossenzen 2 vers 17, het lichaam is van Christus, betekent eigenlijk de werkelijkheid. Mm-hmm. Net als dat in het uittrekken van het lichaam van het vlees. En weet je wat? Dat betekent het bestel van het vlees. Het bestel van Christus is de werkelijkheid. Het lichaam, de werkelijkheid. Alles wat we nu hebben is Christus. Mm-hmm. Ga dan niet meer een foto in je hand zitten. Maar wees met hem bezig. Ja. En ik denk als we echt een opwekking in Nederland zouden willen, dan is de eerste stap verontmoediging. Mm-hmm. Dat we echt gefaald hebben. En punt 2, dat we gewoon weer eenvoudig de dingen rondom de Heer Jezus organiseren. En al die ingewikkelde menselijke
gehoorzaamheid,
toestanden. Ja, maar dat het om hem gaat. Daarom ook, zat ik ook die preek over het avondmaal toen. Ja, dat is simpel. Dat is eenvoudig. Dat is, en, maar ja, als iedereen, laat ik het zo zeggen, als iedereen die samenkomt dat verlangen heeft, dan heb je toch helemaal geen scheuring en geen verdeeldheid en geen gedoe. En als elke oudste dat verlangen heeft om de mensen aan Christus te verbinden, dat is prachtig. Ja. En dan ben je ook niet bezig met je gemeente, van hoe groot die moet worden en hoe die moet worden georganiseerd en hoe je naar buiten toe moet overkomen. Maar dan, ja, dan gaat God het zegenen. Maar dan moet je wel vooral, ik had laatst iemand gemaild, ik zeg, joh, hoe denk jij over het feit dat er zo weinig kinderen zijn overal, en jongeren, mensen die gaan allerlei dingen, toeters en bellen uit de kast trekken om jongeren maar binnen te halen.
Ja, of goochelaars.
Goochelaars. Band, muziekgroep. En hij zei toen tegen mij, hij zei, ik denk zelf dat de stap van verootmoediging een stap zou zijn dat de Heer zou zegen. Zegt hij dan, zal zegen. In het weer openen van de harten van de jonge mensen voor de schoonheid van de Heer Jezus. Want daar gaat het om. Ik was laatst ergens in een kerk. Dat was een jeugddienst, een jongerendienst. Nou, dat was echt... Ik heb gewoon over al die hoofden heen gepraat, geloof ik. Ik weet niet wat het was, maar het was zo vast in traditie en in... Ja, er kwam gewoon niets door van mijn gevoel, begrijp je? Ja. Er stond dan een bandje met een paar jonge mensen, een beetje krampachtig te zingen, allemaal heel zenuwachtig en iedereen zat helemaal achterin. Ja, ik denk, jongens...
Kom naar voren, wil je
zeggen. Met de eerste 6 rijen we allemaal leeg. En ik stond dan op zo'n kansel, denk ik.
Oeh.
Jammer, hè?
Maar het is wel, denk ik, een resultaat van de oudere generatie, dat de jongere generatie het af laat weten.
Ja.
Denk
ook, ja. Ik ja. Denk aan Jozua 4. En als dan de kinderen vragen, wat zijn dat dan voor stenen?
Ja.
En dan kun je zeggen, ja, dat
zijn... geen getuigenis hebt, hè?
Ja, als je geen getuigenis hebt, dan haakt de jeugd ook af. Het is een kwestie van belijdenis, van schuld en van gebed. Van de eenvoud Jezus Christus. Nou, tenslotte, als men zich bekeert, doordat men heeft ingezien dat het eigen hart onverbeterlijk is, slecht, verdorven, dan is men besneden in de besnijdenis van Christus, omdat God hem, wat zijn oude mens betreft, heeft meegekruisigd. De verbinding met de zonde en met Adam is vergoed weg, en dus is de gelovige naar het hart besneden, niet naar de letter, maar naar de geest. Uiterlijke zaken als doop en besnijdenis zorgen vaak voor ontzag en bewondering bij mensen, maar God eert alleen hem of haar die zich werkelijk bekeert. En ik heb daar nog onder gezet dat dit ook al in het Oude Testament een duidelijke zaak was, want in Jeremia 4 vers 4 staat, besnijd u voor de Heere en doe de vooruit van uw hart weg, mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Anders zal mijn grimmigheid uitslaan als een vuur. En branden zonder dat iemand ze kan blussen vanwege uw slechte daden. Nou, dat kun je ook op alle christenen leggen die roemen in de doop, kinderdoop, belijdenis, lidmaatschap van welke kerk dan ook. Als ze slechte daden doen en ze bekeren zich niet, dan zal God in grimmigheid ook hen verdelgen en in de hel gooien voor eeuwig. Zullen ze dan berouw hebben, en, maar dan is het te laat. Dat is wel een ernstige boodschap. Het gaat echt om bekering. Nou, en het gaat nu om de koffie, want we gaan even pauzeren. En nou.
Ja.
Yes.
Zijn lof is niet van mensen, maar van God. Dat zie je in vers 29 staan, hè? En wat is nou het soort typisch? Dat godsdienst dat een mens bedenkt, dat heeft ook altijd indruk bij mensen. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de toren van Babel. Babel is eigenlijk de eerste godsdienst, de torenbouw, die er is geweest. Babel betekent trouwens verwarring. Maar er staat, even kijken, vers 4 van Genesis 11. Trouwens, je weet ook dat het Babylon het godsdienstige systeem van de eindtijd zal worden. Hè?
Ja.
En dat zien we in Openbaring 17 en 18. Het is een godsdienstig stelsel, een economisch politiek stelsel. En dat zal door de Heer worden geoordeeld. Maar het begint in Genesis 11, vers 4. Sorry, ja, vers 4. En zij zeiden, kom, let even goed op. Hè. Kom, laten wij voor ons een stad bouwen. En een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken. Anders worden wij over heel de aarde verspreid. Dat is eigenlijk het hele punt van godsdienst. Een stad betekent heersen, betekent invloed uitoefenen. Een toren betekent inzicht hebben in de dingen van God. En een naam maken betekent dat de mens centraal staat. Vers 5, toen daalde de Heer neer om de stad op en de toren te zien, die mensenkinderen aan het bouwen waren. De Heer zei, zie, zij vormen één volk, hebben alle één taal. Enzovoort. Nou, dan wordt de taal verward en dan verspreiden ze zich over de hele aarde. Vers 9, daarom gaf men haar de naam Baal. Dat betekent dus verwarring. En, want daar verwarde de Heer de taal van heel de aarde. Nou, als je dat, kom, laten wij, laten we voor ons dat vergelijken met Genesis 12. Dan zie je daar staan. In vers 2. Ik zal. U tot een groot volk maken. En u zegenen. En uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Vers 3. Ik zal zegenen wie u zegenen. Ik zal vervloeken wie u vervloekt. Zie je dat? En ook nog aan het einde van vers 1, het land dat ik u wijzen zal. Daar zie je dus de genade, dat is wat God doet. De mens maakt een systeem om zijn eigen naam groot te maken. God maakt een systeem om hemzelf groot te maken. Nou, dat zie je dan in Romeinen 2 vers 29. Iemand die in het verborgen zijn hart besneden heeft, ja, die is iemand die lof krijgt, niet van mensen. Want dat is niet een menselijke godsdienst. Hoe meer je van de aarde toevoegt aan godsdienst, hoe meer lof er van mensen komt.
Ja.
En hoe minder, ja, hoe meer mensen wel eventueel ontzag hebben, want dat staat ook in Handelingen. Niemand durfde zich bij aan te voegen. Ze stonden onder ontzag van het hele volk. Maar hoe meer je ook zult te maken krijgen met vervolging van de wereld. Want de wereld haat Christus nog steeds. Maar al die dingen van de godsdienst van de mens, ja, die maken juist dat de mens, de ongelovige mens, het gaat waarderen. Die zegt, ja, maar fijn voor jou en mooi en prachtig, maar ik hoef er niks mee te maken te hebben. Maar lof van mensen is altijd het gevolg van aardse godsdienst. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 3, Romeinen hoofdstuk 3. Want Paulus heeft aardig negatief gepraat over het Jood. Zijn over de Joden. En die mensen in Rome, die bestonden ook natuurlijk die gemeente uit Joden en uit Heiden. En dus had iemand de vraag kunnen stellen, vers 1, wat is dan het voorrecht van de Jood? Ja toch? Of wat is het nut van de besnijdenis? Als de situatie dan zo is dat elke Jood van nature een zondaar is en op hetzelfde niveau van God staat als een heiden, ja, waarom heeft hij dan überhaupt dat Jodendom ingesteld? Paulus noemt die voorrechten op in hoofdstuk 3, maar ook in hoofdstuk 9, als je even naar Romeinen 9 wil. Dan gaat hij daar straks nog mee verder zelfs. Romeinen 9, zien we dat staan. Vers 1. Nee, dat is niet goed. Vers 4. Israëlieten zijn zij. Van hen is het zoonschap. De heerlijkheid. De verbonden. De wetgeving. De dienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen. En uit hen is naar het vlees de Christus. Die God is over alles. Gezegend tot een eeuwigheid. Amen. Maar het is niet zo dat het woord van God vervallen zou zijn. Want niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Evenmin, omdat ze Abrahams nageslacht zijn, zijn zij alle kinderen. Maar in Isaac zal hun nageslacht worden genoemd. Dat is niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Dus ze hebben Israël, de Israëlieten, allerlei voorrechten van God gekregen. Daardoor zijn ze uiterlijk zeer gezegend. Zij waren degene die het woord, de uitspraken van God, werden toevertrouwd. Gaan we zo Romeinen 3 vers 2 zien. Uit hen is ook de Christus.
Moet er dan eigenlijk niet staan uit Isaac en Jacob? Edom valt er niet onder.
Wat?
Toch? Edom valt er niet onder.
Nee, maar Isaac was de zoon van de belofte.
Ja, dat klopt, maar niet alles wat uit Isaac komt is dan is
klopt.
Hij niet.
Nee. Ja, maar daar zou je nog verder door kunnen gaan. Naar Jacob moet je dan eigenlijk, wie moet je dan noemen?
Ja.
Dan moet je waarschijnlijk de Juda
doen. Ja, nee, maar het gaat hier eigenlijk, het gaat meer om het principe van dat Isaac werd verwekt naar de belofte. En niet iedereen is Israël die uit Israël is. En alleen natuurlijk degenen die naar de belofte zijn, die volgens het woord van God geroepen zijn, die geloven in hem, ja, die zijn echt Israël, het Israël Gods, wat ik al eerder zei. Maar dat komt straks wel, het is best wel ingewikkeld. Ook in Galaten 4 heeft hij dit onderwerp. Daar zet hij Isaac tegenover Ismaël, Hagar tegenover Sara, de mensen die onder de wet geboren zijn. Of tenminste onder het feit dat Abraham niet geloofde, maar zijn eigen wil deed. En de mensen die van de vrije, van, dus niet van de slavin Hagar, maar van de vrije Sara zijn. Dat zijn ook weer twee verschillende systemen. Ja? Ingewikkeld, hè? Maar hoofdstuk 3 zegt, in ieder geval in veel in elk opzicht. Wat is het voorrecht van een christen, zou je kunnen zeggen? Wat is het voorrecht om nou een christen te zijn? Even los van het feit of je nou wedergeboren bent of niet. Je behoort tot een kerk, je hebt een Bijbel. Wat is daar nou het voordeel van?
Ik kan wel heel noemen, toch? Ik heb wel heel veel noemen.
Nou, noem eens wat.
Dat je Christus mag kennen. Genade.
Ja. Uiterlijk, hè? Iedereen die naar een kerk gaat, heeft die Bijbel in zijn hand. De woorden van God.
Daar heeft hij dus niks aan, tenzij hij Christus
kent. Ja. Snap ik wel. Maar dat geldt ook voor de Jood in vers 2. Hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Dat is een voorrecht.
Onze houten woorden toevertrouwd.
Wat zei je?
Onze houten woorden toevertrouwd.
Ja. Sterker nog, het evangelie is ons toevertrouwd.
Dat wou ik zeggen, Marcus.
Zeg het dan ook eens, man.
Ja.
Altijd zo onzeker, die man. In de eerste plaats, aan wie gaf God zijn openbaring? Dat was aan het Joodse volk. Komen ze daardoor in de hemel? Natuurlijk niet. Maar het gaat even om hun voorrechten, om hun voordelen, om hun positie op aarde. Het is een uitverkoren volk, maar niet voor de eeuwigheid. De eeuwigheid bepaalt je keuze of je je onderwerpt aan Gods gezag. Dat is de eeuwigheid. Maar op aarde heeft Israël een andere positie dan België of Duitsland of weet ik veel wat. Op aarde, hun is de woorden van God, de uitspraken van God zijn hen toevertrouwd. Dat is een geweldige zegen. De verbonden, de heerlijkheid. God heeft zijn heerlijkheid aan hen gegeven. De Heer Jezus komt uit het Joodse volk. Nou, en wat dan heel veel mensen zeggen, dat is een foute conclusie. Omdat de Heer Jezus uit het Joodse volk komt, moeten we dus naar het Joodse volk gaan om onze zegen te krijgen. Nee, het is een aards voorrecht. Hij is namelijk de zoon van de Vader. En we moeten naar de Vader. We moeten de Heer God leren kennen van wie hij komt. En zijn aardse volk brengt ons geen zegen. Maar de Heer Jezus verheerlijkt, de Vader zelf. Vers 3. Oh, ik had nog wat teksten daarboven. Dat is prachtig. Even terug naar vers 2. Deze teksten vond ik vanochtend. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere, onze God, bij ons is? Altijd als wij tot hem roepen. En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet die ik u heden voor had? Deuteronomium 4, vers 7 en 8. Mooi, hè? Dan Psalm 147, vers 19 en 20. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn verordeningen en zijn bepalingen. Zo heeft hij voor geen enkel ander volk gedaan. Die kennen zijn bepalingen niet. Halleluja. God heeft die volken laten gaan op hun eigen wegen. Maar één volk, en er zijn waarschijnlijk 70 volken van Babel heen gegaan, 70. En er was één volk, en dat is Israël. En hij heeft gezegd, dat is het kleinste volk, meest geringe, maar dat volk kies ik uit. Ik geef hen mijn woord. Hij koos niet uit om behouden te worden, maar om op aarde een voorrecht te hebben. En om een voorbeeld te zijn voor de rest. Zo heeft de christenheid het complete woord van God. Welke godsdienst kan zeggen, ik heb het volkomen, volledige evangelie in mijn bezit? Is er één godsdienst op de wereld te noemen die het woord genade begrijpt of kent?
Nee, alleen,
alleen wij.
Ja.
Ja, ik snap ze niet. Doe dat en u zult leven. Dat is het kenmerk van godsdienst.
Ja.
En de Heere God zegt, hier geef ik je het leven. En doe. Vers 3. Wat dan? Als sommige ongelovig zijn geweest, zal hun ongeloof de trouw van God teniet doen? Dat betekent, er is een deel van het volk dat ondanks die geweldige voorrechten toch niet geloofde in de Heer God. En sterker nog, ze hebben bij zijn zoon uiteindelijk gekruisigd. Maar wat denk je, zal dat ongeloof dan ervoor zorgen dat Gods trouw aan dat volk teniet gedaan wordt? Wat is de toekomst van Israël? Hè? Ja, en wat zullen ze op aarde zijn?
Licht.
Licht voor de naties.
Ja, licht voor de naties, ja. Ja. Torah zal uit Jeruzalem uitgaan.
Ja.
Op aarde. En ze zullen, heel Israël zal behouden worden. Er wordt ook zo verschrikkelijk over gediscussieerd vandaag, gans Israël. Maar, en ze zullen daar in het rijk van de Messias tot zegen zijn. Tot in 1000 geslachten zullen ze daar wonen, in vrede.
Mm-hmm.
Is dat vanwege hun eigen trouw? Nee. Mm-hmm. Zijn wij überhaupt als heidenen door onze eigen trouw straks het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerhaalt? Nee. Dat gaat Paulus in Romeinen 9 nog veel verder uitwerken straks. Dat God ontfermt zich over wie hij ontfermt. En hij verhardt wie hij verharden wil. Dat is zijn soevereiniteit. En dat is een moeilijk hoofdstuk. Maar daar zijn we voorlopig nog niet. Ja?
Mm-hmm.
Sommigen staat er, hè? Dus niet allen, maar sommigen. Je zou kunnen zeggen, wat dan als de christenheid gefaald heeft? Zal hun ongeloof dan de trouw van God er niet doen? Dat kan je het ook leren.
Ja.
Ja.
Hoe komt het dat er nog mensen zijn vandaag in dit land die het woord van God bestuderen? Ja. En die een relatie met de Heer Jezus hebben? Komt dat door dat wij namelijk zo geweldig zijn? Nee. God heeft het beloofd. Het is zijn trouw. Hij heeft het eeuwige leven beloofd. Titus 1 vers 2. van tevoren. En hij heeft gezegd, ik ga een gezelschap mensen naar de gelijkenis van mijn zoon vormen. Zijn beeld wordt voor eeuwen gevormd in een groep mensen. Die bestaat uit miljoenen mensen. En dat ga ik doen. Nou, wij maakten er gelijk een potje van, want in Handelingen 5 viel er al 2 dood neer. En het werd alleen maar erger. Het zal van kwaad tot erger voortgaan, zegt 2 Timotheus, de bedriegers. En straks is er zelfs de afval. Dan zal er geen enkele gemeente op deze aarde meer zijn waar de Heer Jezus gekend wordt. Als de gemeente is weggenomen, als de ware gelovigen zijn weggenomen, is de Laodicea blijft over. Hè? Ik ben rijk, ik heb mij verrijkt en Christus is er niet meer. Dat is
de afval?
Ja, de afval is dat er geen één gemeente meer op aarde is, geen enkele gelovige meer die de Heer Jezus kent. De afval.
Oh, goed, ik denk, we zitten nu midden in de afval. Want de westerse wereld, dat is toch eigenlijk van traditie de christelijke wereld. Nou, als je ziet hoe groot de afval daar is. Ja. Als de gemeente straks toch opgenomen wordt, dan is alles in één keer weg.
Ja, dat is dus de afval.
Geen afval noemen.
Dat is de afval.
Maar die is er nu ook al toch? Die afval.
Dus nu ook wel afval, maar niet de afval.
In werking.
Ja, de wetteloosheid. En natuurlijk, sommigen zullen van het geloof afvallen, zegt 1 Timotheus 4. Maar de afval, de dag van de Heer kan niet komen als eerst de afval is gekomen en de mens van de zonde is geopenbaard. De afval is dat de hele christenheid Christus loopt. Ja. En dan zal de mens van de zonde daar natuurlijk ook een plek hebben, want dat kan nu nog niet. Punt 1 is de Heilige Geest er nog en punt 2 zouden de mensen het ook niet allemaal aanvaarden. Maar dan wel.
Die tekst die je net noemt, hè, van de afval, ik geloof dat het woord apostasia is.
Ja, klopt.
Ja, apostasia kan je ook als weggaan of wegneming kijken. In eerdere vertalingen voordat de King James werd geschreven, werd het ook zo vertaald. En dan zou je dat kunnen zien als het wegnemen van de gemeente.
Ja, ik ken die visie, ja. Klopt. Dan zou hij zeggen van eerst moet de wegneming komen en de mens van de zonde zou komen.
In de context van het geheel
vind
ik hem daar zelf beter passen. Ja. Dat zegt niks over dat er geen afvalligheid zou zijn. Ja. Als het eerst de volledige afval moet zijn, dan is er niemand meer weg te nemen, toch?
Nee, maar hij zegt natuurlijk in vers 1 van 2 Thessalonicenzen 2 van in verband met de komst van de Heer Jezus en onze bijeenvergadering tot hem wil ik niet dat jullie onrustig worden. Mm-hmm. Alsof de dag van de Heer al was aangebroken. Want die komt niet, want eerst moet de afval komen. Hij heeft het dus over de komst van de dag van de Heer. Eerst komt de afval en dan de dag van de Heer. Want dat is het oordeel over de afval.
Maar ik lees hem dan.
Anders.
Eerst moet de wegneming plaatsvinden. Voordat degene mens van de
wetteloosheid. Als dat er nou echt zou staan, dan zouden we nooit een discussie hebben over opname voor de hoofd.
Misschien stond dat er ook wel in de context. Want apostasia is natuurlijk wel letterlijk vertaald in het Engels. Dus vanuit het Griekse woord.
Ja, ik ga dat thuis onderzoeken.
Hoe dat zit. Bij Mark Verhoeven staat er een aardig
artikel. Mark Verhoeven, maar die is niet altijd even. Hij heeft wel goede dingen, maar niet altijd. Hij brandt de Telersvertaling af, dus dan denk ik.
Daar komt de aap uit te maken.
Ja,
hij noemt dat corrupt, hè?
Hij noemt dat corrupt en dan, gaat hij ook nog zeggen dat de Statenvertaling geïnspireerd is door de geest. Ja, dan denk ik van, kerel. Maar goed, even zien. Eerst moet de afval. Zat er nog een. Er staat wel een dingetje bij, maar dat kan ik natuurlijk weer niet lezen met mij. Ongelooflijk kleine lettertjes.
Lees
je
nog
afval? Ik kan het niet lezen, want die staat bij afval. Jij wel?
Een S.
Een S. Ah, gezellig. De afval. Dan moet er naar verwezen naar het. Waar staat die S dan weer? Ergens anders?
Even kijken.
Nee. Waar staat dan hier ergens een S? Nergens.
Ja, hier. Timotheus 4 vers 1.
Oh, Timotheus 4 vers 1, want dat is afvallen van het geloof.
Ja, dat is allemaal goed. Maar lees maar eens met het stuk staat dat de Mark Verhoeven op zijn website. Maar is nog een.
Ik ken de leer, maar ik ga het wel even thuis bekijken. Ik heb het vermoeden dat het woord. Wat was het ook weer voor woord?
Apostasia.
Dat het zowel een werkwoord is als een zelfstandig naamwoord. En het werkwoord afvallen.
Weggaan van, ergens weg van gaan.
Ja.
En dan met een verwijs dat het in het Oude Testament geruimd wordt.
Oké, bedankt voor deze toelichting. Vers 4, het laatste vers van dit jaar, van 2019.
Dat moet een goede zijn.
Dat moet een goed vers zijn. Volstrekt niet, de trouw van.
Ja,
ik weet
het niet, vers is.
Nee. De trouw van God wordt nooit teniet gedaan. En juist, het klinkt een beetje gek, maar ons falen doet Gods trouw helderder schijnen. En uiteindelijk ook ons beseffen dat alles komt eigenlijk neer op zijn trouw in plaats van op onze eigen trouw. Maar God is waarachtig en ieder mens leugenachtig, zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer u geoordeeld wordt. Nou, het is volstrekt ondenkbaar dat de ontrouw van het Joodse volk of van de mens invloed heeft op Gods trouw. Ja? Want ieder mens is leugenachtig, zegt Psalm 116, vers 11. De natuurlijke verdorvenheid van de mens is ook bij de gelovigen van nature even groot. Dus ons hart, onze eigen natuur. Paulus' conclusie over de mensheid is daarom vernietigend. De Joden hadden dat kunnen weten uit hun eigen wet, namelijk de Psalm. Daarom citeert Paulus daaruit: ieder mens is leugenachtig, Psalm 116, vers 11. Alle zijn ze afgeweken, samen zijn ze nutteloos geworden, er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Psalm 14 is dat, Psalm 53. Maar God bleef trouw. Psalm 51, vers 6, tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. En God is waarachtig als hij de mens dus oordeelt. Dat is ook rechtvaardig. Ja? Opdat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. En hij is te rein van ogen om het kwaad te kunnen aanzien. En hij moet het kwaad oordelen. Gods rechtvaardigheid blijkt juist uit het feit dat hij onze ongerechtigheid zo onomstotelijk vaststelt. Maar hij heeft ook in zijn grote barmhartigheid en zijn liefde daar een oplossing voor gevonden. Een uitweg. En dat is het evangelie van Gods genade aangaande zijn zoon. Dat niet alleen wij gered worden van onze eigen schuld, maar dat we geïdentificeerd worden met zijn zoon. Dat we staan in de begenadiging van de geliefde. En dat wij ook nog eens bestemd zijn en bedoeld zijn om die geliefde al zijn morele karaktertrekker tot in eeuwigheid straks voort te brengen, te etaleren. Daar is ons lichaam voor geschapen. Om straks de liefde, de blijdschap, de vrede, de langmoedigheid, de goede tierenheid, de vriendelijkheid, de trouw, de vriendelijkheid en de zelfbeheersing, om dat tot in eeuwigheid te hebben, te bezitten. Het leven dat van Christus is. En dan is uiteindelijk wat God aan het begin wilde, mensen maken in ons beeld en onze gelijkenis, is uiteindelijk tot volmaaktheid gekomen. Ja? Het is al tijd. Nee, het is geen tijd, we zijn klaar.